over Iveco. Dat ja, vind ik gewoon leuk. Ja. Dat ze dus zelf adverteren met mijn dikke Italiaan.
Ja, wat vind je van mijn dikke Italiaan of zo, toch? Ja, of ik ben blij met mijn dikke Italiaan.
Ja, zoiets was het. Ja.
Goeie ochtend, middag, nacht of avond. Welkom bij weer een nieuwe stamtafel. En Arjan, die wijst me er wel eens op dat ik per ongeluk vergeet te zeggen bij welk nummertje van deze stamtafel we zijn.
Dus nummer... Ja, want je hebt weer, ik zag dat je een heel mooi papiertje weer inderdaad had uitgeprint en daar stond het ook niet op.
Nou, bij mij staat het er wel op, hè? Maar ja, ik heb een nacorrectie gedaan.
Zelf met pen opgenoteerd.
Ja, we zijn bij nummer 29, seizoen 3, aflevering 11.
En wij dachten, het is inmiddels een poosje geleden, wegens afronding festival, vakanties die voor ons dus allemaal na het festival plaatsvinden. Dus het is even geleden.
Een keelontsteking zat er ook nog tussen.
Een keelontsteking. Dus ja. Het is even geleden dat je van ons gehoord hebt op dit platform. In deze vorm ook, vooral.
Ja, en we moeten meteen een treurige mededeling doen. Ja. Freek is er niet bij.
Maar misschien is dat voor sommige luisteraars juist een verademing.
Dat zou kunnen.
Maar dat laat ik dan even in het midden. Nee, dus wij dachten inderdaad, hè, we beginnen weer goed. En toen zei Freek, ik ben op vakantie.
Ja, dus we beginnen niet goed, maar we beginnen wel. Ja, we pakken hem gewoon weer door, weet je. Want jullie zitten op ons te wachten. Ja, je moet toch wat te doen hebben in die cabine, hè?
En waar gaan we het vandaag over hebben, Marco?
We gaan het hebben over elektrische DAFs.
Ja. Heb jij meegereden?
Heb ik meegereden. Met meervoud dus ook.
Ja.
Scania die wat gaat uitdunnen.
Ja.
Een nieuwe off-road Volvo. Die misschien
met een heel oud detail.
Ja, minder nieuw is dan je denkt.
Ja.
Jij hebt met een Iveco gereden.
Ja, de praktijktest.
Ja. En jij hebt iets heel obscuurs tegen mij gezegd. Namelijk iets over een Volvo Electric Reality Show.
Ja.
Daar weet ik niks van. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat jij daarover gaat vertellen.
Nou, ik denk chauffeurs die over de A2 bij Beesten rijden, weten dat Volvo daar zit. Het hoofdkantoor van Volvo Trucks Nederland. Maar ook van Volvo Car Nederland. En die hebben daar wellicht ergens in de afgelopen weken wel allemaal vrachtwagens zo vooraan die parkeerplaats langs de snelweg gezien. En die hebben zich misschien wel afgevraagd. Wat was daar nou? Nou, ik was daar onder andere. En dat hadden ze dus bedacht. Wij van Volvo willen laten zien wat voor een mogelijkheden er allemaal zijn met een elektrische vrachtwagen. Dat er meer is dan alleen maar een keeper die de bouw op gaat of een distributiewagen die de stad in gaat, zeg maar. Dus ze hadden echt, ik denk ongeveer 25 voertuigen staan in allerlei verschillende soorten configuraties. Verschillende asconfiguraties moet ik dan zeggen. En verschillende toepassingen. Dus bouw, maar afvalinzameling, distributie, kraanauto's. Echt eigenlijk alles wat je bij een dieselvrachtwagen ziet, hadden zij dus ook een elektrische variant staan.
Ja.
Om maar mee aan te geven, het kan allemaal.
Maar het is dus geen Ruud van Big Brother die dingen gaat knuffelen, mensen gaat knuffelen en zo.
Nee, dat is wel een beetje, als je de naam Volvo Electric Reality Show hoort, dan denk je inderdaad wel van, waar zijn de camera's?
Daar dacht ik aan.
Ja. Ja, okay. Kan je hier ongemerkt in een hoekje kruipen met iemand? Of word je dan toch gefilmd?
Bart en...
het is echt... Sabine.
Ja.
Oh my god, dat ik dit weet. dat was er allemaal niet, overigens.
Voor de chauffeurs die geboren zijn na 2000, die hebben geen idee waar we het over hebben. Maar...
Donderdagavond was dat de live show van Big Brother.
Ja.
Maar maakt dat niet uit. Dit is inderdaad in het ver verleden. Voor heel veel mensen, ik zie nu ook de producer naar ons kijken, die weet ook echt niet waar we het nu over hebben. Die is zeker van na 2000.
Zij neemt het voor lief, maar dat is goed, dat is prima. En we gaan het over, we zijn met de letter E van het asfaltalfabet.
Ik ben heel benieuwd.
Ja. Jij zei nog ESP, maar we zijn iets anders gedaan.
Ja.
Ik heb dus vorige week met elektrische DAFs gereden.
En dat is wel eigenlijk echt groot nieuws. Daar moeten we eigenlijk een beetje voor klappen zelfs, vind ik.
Ja, want, DAF was wel de eerste volgens mij met een productie elektrische auto in 2018.
Ja, samen met VDL?
Weet ik niet dacht helemaal ik zeker, hoofd. Maar ze hadden toen de
CF,
en de kleine.
De 11?
Ja. Ja, ik ben helemaal in de war omdat ze die een andere naam hebben gegeven, maar de 11... Hadden toen nog heel weinig range. Volgens mij de CF iets van 150 kilometer of zo. En daarna heeft het een beetje stilgelegen. Want we kregen natuurlijk de New Generation DAF. Die al in 2022 op de markt kwam.
Ja, 2021 is geïntroduceerd.
Ja, precies. Ja. Dus nu pas eigenlijk 3 jaar later als EV op dit moment ook echt al rijdt.
Ja.
Ze hebben natuurlijk een paar field test auto's. Die hadden ze ook mee naar het evenement. En volgend kwartaal, dus Q4 van dit jaar, gaat de productie beginnen. Maar dus met het nieuwe model lopen ze rijkelijk achter.
Ja.
Vergeleken met Volvo of met Mercedes natuurlijk. Maar het zijn hele goede auto's geworden. Althans, in de rondjes rond Asten die ik heb kunnen rijden. Ik heb ook met een van die field test auto's gereden.
Dat was er eentje van Cornelis?
Ja, precies. Ja. Dus er was een trekkeroplegger. Een XF is dat dan, hè? Niet de allerhoogste, maar eentje lager.
Ja.
Dat is de XF.
Ja.
Ja. Daar heb ik mee gereden. Die had ongeveer 1 ton op de klok staan. Iets van 96.000. Met beladen trailer hebben we daar gereden. En ja, het blijft wel echt fantastisch, comfortabel en makkelijk rijden met zo'n auto. Ja, ook na 100.000 kilometer. Er was dus een begeleider bij van Cornelissen, die ook zelf met die auto heeft gereden en die bijna alle kilometers erop heeft gezet. En hij zei dat ook na 100.000 kilometer de range nog niet lager is geworden. Dat hij nog net zo snel oplaadt. Dat er geen rare dingen zijn, dat de range ineens heel snel zakt.
Ja.
Ik begreep dat ze bij een aantal andere merken wel hebben ervaren dat het soms gebeurt dat de laatste kilometers die range net niet helemaal meer uitkomt. Mm-hmm. Dus dat ze auto's ook hebben moeten wegslepen. Nou, dat is hierbij schijnbaar nog niet gebeurd. Ik vond het eigenlijk wel heel comfortabel rijden.
Maar wat is er ook verteld wat dan de reden is dat het best lang op zich heeft laten wachten? Want ik weet nog, in de IAA van 2022 op de beurs, daar stond ook het hele nieuwe gamma van DAF met de XG Plussen. En daar stonden ook al de XF en XD en volgens mij zoals de XB Electric stonden daar ook al.
Met statisch. Het blauwe grilletje.
Ja, precies.
Ja.
Maar we zijn 3 jaar verder en nu pas is de officiële introductie daar. Dus waar hebben ze dan in Eindhoven op gewacht?
Ja, ze zijn niet heel erg diep op die vraag ingegaan.
Okay.
Eigenlijk hun reden is, we wilden meteen een auto hebben die klaar is. Dus niet met een soort van kinderziektes en dergelijke. Maar goed, ja, je zou kunnen denken als het zo lang duurt, dan is er dus iets geweest wat niet goed was, maar daar is niet echt op ingegaan. Hun idee was dus, die auto moet af zijn, je moet er meteen mee kunnen rijden. Ja. De chauffeur moet er niet aan kunnen wennen, aan hoeven wennen. En toch was er wel één ding waarvan ik dacht, dat had er wat mij betreft wel in mogen zitten, maar zit er nu niet in.
Ja,
en dat is het regeneratief remmen, ook met de voetrem. Dus hij doet het nu eigenlijk alleen met de motorremstalk aan het stuur. Maar niet als je alleen maar met je voetrem rijdt. Nee.
En wat is daarvoor de reden dat ze dat nu nog niet hebben?
Dat was een hardware technische reden. De hardware van de ABS, die kan dat niet aan.
Maar dat is dus iets wat ze nog gaan veranderen, denk ik.
Ja, het is wel de bedoeling dat dat komt. Ja. Maar het zit er nu dus nog niet in. Dus het is net niet helemaal gelukt. Maar ik denk dat dit ook met homologatie te maken heeft. Ja, want als je dat ding moet aanpassen, dan moet je dat natuurlijk ook voor de hele reeks doen. Want het schijnt dat hetzelfde stuk hardware is dat ook gewoon in de ICE.
Ja, precies. Toeval wil dat ik, toen jij in Alstom was om daar met de elektrische DAF te rijden, ik met de Iveco, de nieuwe Iveco ging rijden op onze praktijktest. Ja. Die starten wij ook altijd vanuit Alstom.
Ja.
Dat was echt op dezelfde dag. Dus ik heb ook nog even een rondje in de DAF, even stiekem tussendoor, ook snel een rondje in de DAF gereden. Wat mij wel opviel, ook inderdaad gewoon een kort rondje snelweg, een stukje binnendoor en weer terug. Max 20 minuten, denk ik. Wat mij wel opviel in die 20 minuten was dat je qua schakelgang ook echt helemaal eigenlijk niks voelt.
Nee.
En ik vond hem, dat rijdt dus wel kinderlijk eenvoudig voor het gevoel ook.
Ja, nee, want ik heb ook met die elektrische MAN's gereden in, wat was dat, juli, denk ik.
Mm-hmm.
En die hebben ook een versnellingsbakje in de motor geïntegreerd. En dat hebben deze DAF's ook. En bij die MAN's voelde je wel een klein beetje even een schakelmomentje. Ja. Hij bleef in principe wel accelereren, maar je merkte even dat het koppel
toch
wat minder was.
Je moet overpakken, zeg maar.
Ja, precies. Dat was bij deze wel, bij de DAF's minder.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat bij de auto van Cornelissen, die dus al wat ervaring had, daar merkte ik wel wat meer een schakelmoment. Maar het was niet helemaal zeker of daar nog andere software in zat dan bij de productiemodellen.
Want dat zijn natuurlijk ook echt pre-productie voertuigen.
Ja, precies.
Ja, en wat ik nu, waar ik nu vooral heel erg nieuwsgierig naar ben, is wat gaat nu de verkoop doen? Hè? Daar ligt het nu. Nu moeten die auto's verkocht worden.
Ja, traditiegetrouw zeggen ze natuurlijk niks over orders die al binnen zijn.
Nee, en natuurlijk zijn er vaste DAF-klanten die elektrische DAF's gaan rijden.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk de afgelopen jaren Volvo's toch een van de koplopers geweest van elektrisch rijden. Er zijn natuurlijk ook enorm veel bedrijven geweest die misschien van huis uit trouw DAF-klant waren, maar een elektrische vrachtwagen moesten en toch een Volvo hebben aangeschaft.
Of natuurlijk Simon Loos met de Pro Cabins. Ik bedoel, ja. Die gaan nu gewoon de stad in met een Actros of met vier treden. Met
eigenlijk een lange afstandsauto, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat dat
of die mensen teruggaan naar DAF, bedoel je?
Ja. Nou ja, het is toch... Kijk, ze zijn dan wat later. Ze zeggen dan zelf, we hebben nu echt een goed product. Nou, dat geloof ik ook best wel.
Ja.
We hebben er overigens een hele nieuwe hal ook voor gebouwd in Eindhoven.
Ja, nieuwe productielijn.
Ja, als je langs rijdt in Eindhoven, dan zie je ook, als je recht voor het fabrieksterrein staat, dan rechts van de ingang, daar zie je ook heel groot, volgens mij staat er ook iets van DAF Electric of zo op de gevel. Daar worden die elektrische voertuigen inderdaad gebouwd.
Ja, ik ben daar natuurlijk geweest eventjes bij de introductie. Mm-hmm. Maar toen kwam er iets van een Cadillac Escalade-achtig nieuw. Die kwam van het terrein afrijden. Okay. Ik was even daar op gefocust.
Dat snap ik.
Ja. Ja, heel groot en met heel veel lampen en zo.
En dan niet elektrisch waarschijnlijk.
Dat denk ik niet. Nee. Ik weet ook niet van wie die uiteindelijk was. Maar
Dat zijn van die leuke dingen. Ja, nou ja, en wij zeiden net al, ik heb in dezelfde periode dus gereden met de Iveco.
Ja.
De praktijktest die komt in Truxar 12. Daar kan ik kort wat dingen over zeggen. Ik vond het vooral heel grappig dat de demo-chauffeur was Italiaans.
Ik wou zeggen, je hebt lekker zitten kletsen. Hè?
Ja, dat was wel een beetje jammer. Maar goed, aan de andere kant heeft het ook alweer zijn charme. Ik vind het ook wel weer grappig, maar het maakte het soms wel wat lastig. Hij sprak ongeveer twee woorden Engels en dat was yes, yes.
Ja, top.
Dus dat was wel wat lastig communiceren. Mijn Italiaans is namelijk ook niet heel erg goed. Had ik kunnen oefenen. Het wil wel zo zijn dat een beetje zeg maar handen en voeten werken, kom je er met elkaar wel uit, dat is allemaal geen probleem. Maar als je dan echt wat dieper op de techniek van die nieuwe SW in wil gaan en wat vragen over de techniek hebt, dan is het lastig.
Ja, want je hebt toch twee dagen met hem opgescheept gezeten.
Ja, dus, maar het was wel een leuke kerel, vond ik. En ik moet ook zeggen, het was grappig toen we vanuit Ast onze testtrailer bij Knapen in Deurne op gingen halen, waar die gestationeerd staat. Reed hij dus met een losse trekker en hij reed ook een beetje als een Italiaan. Zeg maar hard en geen richting aangeven. Ik vond het ook wel grappig. Het heeft wel bepaalde charme ook of zo.
Ja. Had die auto Nederlandse platen?
Nee, dat was ook trouwens nog een grappig verhaal. Want het was wel een officieel Italiaans voertuig.
Dus eigenlijk een fabriekstestauto.
Ja. En hij zei zelfs nog dat het geen geprepareerd testvoertuig was. Want dat is wel wat de meeste merken doen. Andere olie in, assen en weet ik veel wat. Om hem maar
wat stiller en wat
en zo soepel mogelijk en zo te laten lopen. Hij zei dat het wel echt gewoon een productievoertuig was. Maar hij had ook een setje Belgische kentekenplaten.
En die had hij los mee.
Ja, en we reden op Duitse platen uit Ulm.
Okay, ja.
Dus ik weet niet precies wat... Er was wel een heel verhaal, maar dat heb ik dus niet helemaal precies meegekregen wat daar voor de reden voor was.
Klinkt wel sketchy. Dus hij heeft gewoon los Belgisch platen mee? Okay.
Ja, ik weet het. Ja, hij ging ook... Nee, er was ook wat met, volgens mij, met alle tol die overal betaald moet worden. En ik kreeg het niet helemaal precies mee. Dus ik weet daar het fijne niet van. Verder, ja, het is een nieuwe Iveco. Aan de buitenkant is de grill iets anders. En het Iveco-embleem is iets aangepast. Dus daar kan je ze wel aan herkennen.
En is dat nou ook de eerste Iveco met camera's in plaats van spiegels? Ja.
Ja, en dat is eigenlijk, zij hebben dezelfde camera's en displays als Mercedes heeft. Dus dat is wel gewoon, dat werkte prima. Daar hoefde ik verder niet meer aan te wennen of zo. En ik vond wel dat het display, zeg maar, van het beeldscherm dus, van het camerasysteem wat op de A-stijl zit aan je eigen kant, dus aan de chauffeurskant.
Ja.
Dat zat toch een beetje in de weg, in de zin van waar je dus normaal een soort van doodhoek achter de spiegel hebt, heb je dat nu dus een beetje achter het display. Dus soms bij rotonde afrijden moest ik toch, niet dat het erg is, hè, maar dat is ook gewoon actieve chauffeurshouding, maar dan moet je toch even uit je stoel komen om langs je display heen te kijken. En
ja, die doodhoek blijft natuurlijk altijd
hebben. Dat blijft altijd, Maar het viel me wel bij deze auto iets meer op dan bij andere auto's met camerasystemen.
Want hij heeft een beetje overlap dan met de A-stijl wat meer dan bij andere auto's.
Nou dus wat minder. Voor mijn gevoel zat hij wat meer...
Ja. Daarnaast de A-stijl.
Ja, dus de A-stijl werd juist een stuk breder dan je eigenlijk zou willen, zeg maar.
Ja.
Maar verder is natuurlijk, stuurversnelling is in deze Iveco's eigenlijk zoals we bij alle merken tegenwoordig kennen, die je dus echt gewoon goed alle manieren op kan kantelen, naar je toe kan kantelen, zeg maar.
En de plastics?
Ja, dat vond ik wel. Dit was wel een van de echte luxe uitvoeringen, full spec. Mm-hmm. Dus hij had wel lederen bekleding en zo op de stoelen en dat was allemaal perfect. Ik vond wel het plastic rondom het digitale display wat je voor je neus hebt, dat voelde wel echt een beetje als hard plastic aan. Oh, ja. Ik zat later in een Volvo, een nieuwe toevallig. En toen dacht ik wel, dit voelt wel, het voelt wel iets luxer, iets chiquer aan.
En jij hebt ook vlak voordat je met die Iveco pad ging, dus in die DAF gezeten.
Ja.
Hoe vond je dat dan?
En dat heb ik al heel vaak geroepen. En ik wil er niet als een soort van DAF fanboy bekend staan. Maar ik vind het gewoon, wat ik heel goed vind aan die DAF is, als je in een XD stapt, dus zeg maar de distributieuitvoering. En je zit op de bestuurdersstoel en je kijkt gewoon naar voren, of zeg maar door je spiegels, camera's naar buiten of naar je dashboard. Dan voel je eigenlijk niet of dat je nou in een XG Plus zit of in een XD. En dat is natuurlijk wel gewoon fantastisch gedaan.
Positie is hetzelfde, materialen zijn hetzelfde.
Ja. En dat hebben ze me bij DAF een keer verteld, dat de kleine jongens, dus de XD, zeg maar, dus echt profiteren van het feit dat ze modulair gebouwd worden. Dus dat ze profiteren van het lange afstands kwaliteitsniveau van de grote jongens.
Ja.
En dat vind ik ook echt zo. Dat voelde wel, voelt heel goed bij DAF. Ik zit daar, ik ben groot, lang. Ik zit daar altijd wel goed in. En dat was bij de Iveco, zei ik voor de gein. Je kan dan toch merken dat ze voor kleine Italiaantjes gebouwd worden.
Ja, zat het bed een beetje te ver
naar
voren?
Nee, dat vond ik mee. Maar ik had het gevoel, ik zit vaak zonder lucht in de stoel. Ik vind het niet zo lekker als die stoel zeg maar de hele dag op en neer beweegt. Dus ik vind dan, die cabines zijn tegenwoordig goed afgeveerd wat mij betreft.
Zet je hem dan helemaal in de laagste stand of laat je hem leeglopen? Nee,
ja, ik zit hem meestal in de laagste stand. Of ik laat hem leeglopen. Oh ja, dus, en ik had hem nu dus in de lage stand en leeg laten lopen. En vervolgens vond ik nog dat ik best wel hoog tegen het voorraam zeg maar, aan zat te kijken. Ja. Dus bijna een soort van overdreven gezegd door de zonneklep heen. Ja. Zeg maar. En dat voelt dan een beetje voor mij of dat je dan op de box zit. En dat maakt het dan een beetje, geeft het een beetje een ouderwets gevoel.
Weet je wat je bij de oude Actros ook had?
Ja, ja. Ja. Maar dat, ja, nogmaals, dat is ook, dat is voor iedereen anders. Hè. Smaken verschillen tenslotte ook nog eens. Maar verder het rijden, ja, dat heb ik altijd al van Iveco's gevonden. Rijdt goed, trekt goed, is sterk. Dit waren 500 pk motoren. Goede versnellingsbak, geen gekke dingen, geen vertraging in die versnelling of zo. Dus het rijden voelde gewoon echt super aan. Niet super dus, want dat is de concurrent. Maar gewoon goed.
Fijn.
Ja. En het uiteindelijke resultaat. Ik moet het echt nog gaan uitrekenen ook. Want we zijn dit keer weer naar Sankt-Vith gereden in plaats van naar Barak. Omdat er waren veel werkzaamheden, of tenminste druktes. En toen heb ik op het laatste moment besloten om bij Luik linksaf te gaan in plaats van rechtsaf.
Ja, oh ja, dus ook nog bij die klim zijn best nog wel wat werkzaamheden, toch? Oh nee, dat is richting Sankt-Vith.
Ja, er waren nu wel wat wegwerkzaamheden. Dus we hebben wel een heel stuk waar we 70 konden rijden in plaats van onze standaard 80. Maar dat geeft geen hele grote invloed op het uiteindelijke resultaat. Maar ik moet het dus echt nog gaan uitgerekenen. Dus het verbruik, het uiteindelijke oordeel, dat ga je in Truxor 12 lezen.
12 alweer.
Wauw. Ja.
Gaat snel. Oké. Ik ben benieuwd. Het DAF-verslag staat trouwens in nummer 11.
Ja, die is op dit moment wordt die gedrukt.
Yes. Dus iedereen die nieuwsgierig is hoe dat nou echt helemaal en dat is zat. En de technische specificaties, die kun je daar dan ook lezen.
Nummer 11 is het jubileumnummer.
Ja.
Extra dik.
Omdat we 45 jaar blaadjes maken.
Bestaan, ja. Yes. Dachten we van, we gaan er weer een extra dikke jubileumeditie maken.
Met wat terugblikken.
Ja. We behandelen alle grote, 8 grote trucmerken. Dus de 7 grote en Ford, moeten we dan even zeggen.
Ja.
Die behandelen we allemaal van wat was hun positie in 1980? Wat schreven wij in ons eerste jaargang over nieuwe modellen, over het trucmerk?
En wat schreven ze over zichzelf ook notabene? Maar we hebben dus ook advertenties van de merken zelf.
Ja, maar leuk dus, want we hebben dus echt ook advertenties uit de jaren 80 ook bijgevoegd. Om gewoon eens te kijken van hoe adverteerde men toen. Wat we wel kunnen stellen is dat er toen nog humor in advertenties zat. En dat het nu vooral, vooral zakelijk is.
Ja, ja.
Ook, bijvoorbeeld over Iveco, dat vind ik gewoon leuk.
Ja,
dat ze dus zelf adverteren met mijn dikke Italiaan.
Ja, wat vind je van mijn dikke Italiaan of zo toch? Ja, of ik ben blij met mijn dikke Italiaan.
Ja, zoiets was het. Ja.
Ja.
Ja. Is gewoon grappig. Dat is iets wat nu absoluut ondenkbaar zou zijn om zoiets te doen in een advertentie. Maar leuk dat dat toen kon, denk ik.
Ja. En we hebben ook nog een blik op de toekomst.
Ja.
En we zijn ook wel nieuwsgierig wat onze lezers daarvan vinden. Dus mochten jullie daar een idee bij hebben, dan mag je dat ofwel met de redactie delen. Of onder deze podcast gaan zeggen.
Ja, een blik in de toekomst. Ja. Hoe ziet het weg naar sport erover? 20 jaar was het ongeveer.
Pak een beet.
Nou, ik kan wel vast verklappen.
Ik ga het gewoon
verklappen. Ja. De chauffeur blijft.
Ja, dat is even.
Dat is positief.
Ja, leuk voor onze luisteraars.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Wie niet blijft, dat is echt een heel lullig bruggetje wel.
Waar ga je het bruggetje naar maken?
Dat zijn 750 miljoen.
Ja, sorry,
bij
ik was
Scania.
Een beetje verder. Ja. Ja, inderdaad. Ja, Scania gaat. Jij hebt je hierin verdiept, maar Scania gaat.
Nee, het is. Scania kwam onlangs inderdaad met een groot persbericht dat zij in het mensenbestand gaan snijden.
Ja, en is dat met name in Zweden of ook in de Lage Landen?
Nee, dat is alleen in Zweden zelfs. Mm-hmm. 750 banen worden er. Dat is wel fors. Maar ik heb nog wel even opgezocht, omdat liet het persbericht niet weten, maar. Wereldwijd werken er een kleine 60.000 mensen bij Scania.
Ja.
Okay. En in Zweden zijn het er, pak een beetje, en dan heb ik het echt over alle mensen. Dus van het hoofdkantoor tot aan de mensen in de fabrieken en dat soort dingen.
Ja, dus niet over de dealers. Hè? Dit gaat puur over over het merk, zeg maar, de fabrikant.
En in Zweden dus ongeveer 23.000 mensen. Dus dat betekent 3,5% van de mensen vliegt eruit in Zweden.
Ja.
Het is wel, het zijn alleen, het zijn dus geen mensen op productielocaties. Dus daar, dus
tussen management eigenlijk.
Ja, vooral volgens mij HR en dat soort afdelingen. Maar goed, je kan je voorstellen als je 60.000 mensen in dienst hebt, dat je ook wel hele grote HR-afdelingen hebt.
Ja. Ja. Was misschien ook wel een afdeling die zich van een groot deel laat automatiseren?
Nou, dat was het ook een beetje. En er werd ook, dat wordt niet helemaal gezegd, maar dat lees ik dan een beetje tussen de regels door, is dat ze natuurlijk onlangs in China een hele grote fabriek hebben geopend.
Ja.
Daar hopen ze in de toekomst 50.000 voertuigen te gaan produceren.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een soort van groeimarkt daar, maar dat betekent wel dat...
Is dat alleen voor de lokale markt?
Ja, dus Azië en...
Australië.
Ja, Oceanië.
Ja.
Dus dat betekent wel dat vooral in Australië rijden best veel Skynets. Die worden op dit moment allemaal in Nederland geproduceerd overigens. Alle auto's die daarin gaan komen, worden allemaal in Nederland gebouwd, in Zwolle. Dus het zou mij niet verbazen dat dat er toch ook enigszins mee te maken heeft. Dat ze wat meer gaan regionaliseren. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad in China wel wat nieuwe mensen bijkomen. Maar in Zweden dus eraf moet gaan.
Denk je dat dat uiteindelijk ook consequenties gaat hebben voor de productie in Zwolle? Dat stukje voor Oceanië hier.
Nou, dat is wel zo. Er komt dus meer ruimte. Hè? Dus meer ruimte op de band. Maar dat gaan ze dus alweer aanvullen met orders die al in Europa lopen. Dus eigenlijk wordt de doorlooptijd van bestellen tot aan leveren van de vrachtwagen wordt korter bij Scania.
Ja, ja. Oké.
Dat is het.
Volgens mij, ze gingen ook een nieuw pand erbij bouwen, toch? Dus waar ze nu mee bezig, geloof ik.
Ja, dat heeft, volgens mij is het allemaal weer logistiek, zeg maar. Dus niet zozeer productiefaciliteit, maar echt allemaal op de logistiek van Scania wereldwijd ook.
Oké.
Natuurlijk een heel groot logistiek netwerk achter zo'n fabriek ook.
Ja. Verwacht het niet.
Nee, je verwacht het niet. Dus nou ja, dat is wat minder nieuws bij Scania.
Ja, jeetje. Ja, maar het klinkt heel veel natuurlijk. 3,5% is alsnog veel, maar wel misschien makkelijker te verteren dan het ruwe aantal van 750.
Ja, dat denk ik wel.
Nou, die kunnen misschien werk gaan zoeken bij een andere Zweedse fabrikant. Want Volvo heeft iets geïntroduceerd. Mm. Maakt weer een bruggetje. Dat is mooi dit, hè?
Mm-hmm.
Ze moeten dan alleen iets meer naar het zuiden gaan reizen. Volvo komt met de nieuwe FL 4x4.
Was er al een FL 4x4?
Ik denk het wel, maar ik denk dat die vernieuwd is. Volgens mij wordt hier gewoon door brandweerkorpsen gebruikt, met name.
Ja. En wat viel jou, Michael Oudman, nou meteen op toen je dat persbericht binnen zag druppelen?
Ja, misschien weten onze luisteraars het inmiddels wel een beetje, maar ik ga wel lekker op klassiekers en youngtimers.
Ja.
Dus ik kijk naar die FL 4x4 en ik zie staan een Renault Midlum.
Ja.
Dat is natuurlijk nog steeds het kabinetje dat ze toen ook al deelden. Maar ze hebben nu ook de koplampen van de Midlum weer uit het magazijn weten te vissen. Ik denk dat ze nog een oude voorraad Valeo-lampen hebben.
Ja.
Maar de koplampen en ook de knipperlichtunits die gemonteerd worden, zijn gewoon die van de Midlum die in 2000 in productie ging. Ik heb dat nog even opgezocht, want jij zei, we zijn van de journalistiek, dus ook van het fact-checken.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik vind daar toch wel wat van. Het is toch, die auto's worden natuurlijk gewoon maar sporadisch besteld.
Ja, en dus niemand gaat die auto uit liefhebberij kopen.
Nee, dus het is niet de moeite waard om dan helemaal nieuwe zeg maar, onderdelen te maken, zodat er een moderne koplamp in past, gok ik.
Ja, maar de FL was er wel nog steeds gewoon. En die had volgens mij al de nieuwe Volvo koplampen met dat...
Ja, dat klopt wel, ja.
Met die LED-veder.
Wat overigens opviel, wat ik aan het begin van deze podcast zei over de Electric Reality Show. Daar stond ook de Volvo FM Low Entry.
Ja, dus de vuilniswagen cabine,
precies.
Zeg maar.
Ja. In dit geval van HVC, de vuilophaaldienst. En die heeft ook echt hele lelijke koplampen. Nou, die heeft dus gewoon van een beetje van die, wat zag je vroeger heel veel in van die stadsbussen, gewoon van die ronde bolletjes, zo van die LED bolletjes, maar niet echt een vorm van een koplamp, gewoon twee van die ronde
units, zeg maar. Ja.
En daarvan dacht ik ook, ja, kom op Volvo, je kan toch wel als je een nieuw model levert, kan je er toch wel zo'n iets modernere FL koplamp inschroeven.
Het schijnt een van de duurste dingen te zijn om te ontwikkelen in de automobielindustrie. Dat is koplamp units en achterlicht units.
Nou, daar hebben ze daar inderdaad bij Volvo bij de FM Low Entry gedacht van hier gaan we niet zo heel veel geld in stoppen.
Nee, opvallend is dus bij die FL ook. Dat zijn dan denk ik gewoon weer halogeen koplampen. Dat zit geen LED techniek in.
Dat weet ik eerlijk gezegd. Nou, volgens mij heb je ze tegenwoordig ook wel met LED, maar wel gewoon echt van die standaard ronde. Ja, wat ik zeg, vroeger zag je dat in de bussen van Connection.
Ja,
ook.
Dat is bij de Low Entry.
Ja.
Ja, nee, maar bij de FL, bij de 404.
Oh, sorry, ja.
Die heeft geen projector koplampen, dus die heeft gewoon...
Nee, inderdaad.
Met zo'n...
Krijg je gewoon weer
zo'n reflector.
Ja. Ja, wel bijzonder.
Ik heb me trouwens ook altijd afgevraagd of het knipperlicht unitje naast de koplampen bij de Midlum, of dat dezelfde is als die in een Renault Safrane.
Die vorm heeft het wel, hè?
Ja.
Ja, dit is wel heel erg nerdy.
Dit is heel erg nerdy, excuus. Nou goed, verder wel nieuwe dingen bij de FL 404 zijn de assen. Die zijn helemaal nieuw ontwikkeld. En wat moet ik nog meer zeggen erover?
Nou, ik ben wel benieuwd. Kijk, misschien is het leuk om wel eens een keer met zo'n 4x4 het bos in te gaan of zo.
Ja, of de sneeuw.
Ja.
Het sneeuw.
Het sneeuw in.
Nee, maar gewoon misschien een keer een winterdrive, zoals jij dat van Scania wel eens hebt gedaan. Ja. Dat we dan met specifieke Volvo-auto's kunnen doen.
Ja, ik weet wel dat er iemand van Volvo wel eens naar deze podcast luistert. Dus misschien worden onze verzoeken, zonder dat dit echt een hard verzoek is, toch...
Ja, niet helemaal genegeerd.
Nee, nou, we gaan het zien.
Hij komt met de 8 liter motor van Volvo. En de productie start in november.
Dan is het volgens mij gewoon tijd voor het asfaltalfabet.
Ja, dat is natuurlijk waar iedereen de hele tijd op heeft zitten wachten.
Ja, nou ja ik wel persoonlijk.
Ja. Nee, dat begrijp ik. We zijn bij de E.
En hoe lang, hoeveel woorden met een letter E zijn het niet geworden?
Ja, veel. Ik had een soort van blackout. Ik zei, wat kun je nou eigenlijk met een E doen?
Ja.
En toen kwam jij met een hele lijst van Eurovignet, ESP.
Extra lekkere koffie.
Een eigen... Eigen auto of zo. Ja, maar eigenlijk was er heel veel. Maar ik heb gekozen voor Europallet.
En iedereen kent een Europallet.
Ja, of een eurootje.
Ja, afgekort. En mij is altijd zeg maar verteld dat een Europallet 10 euro waard is.
Ja, dat is dus niet per se zo.
Nee,
wat denk jij er nog meer van te weten?
Nou, dat het een standaardmaat is.
Ja.
Die ook zeg maar in bestelauto's wordt gebruikt. Dus dat ook bestelauto's worden uitgebreid. Ja, dat je in een klein busje zeg maar ook een Europallet kwijt kan. Dat is wel een soort van maatgeving.
Ja,
ook.
Het is een soort van benchmark geworden.
Ja, precies. Ja, ja. Daar houdt het wel een beetje bij op.
Hout.
Leuk.
Ja, het is van hout zijn ze. Ja.
En nu ben ik de klos.
Ja. Nee, klopt allemaal. Maar ik kan ook nog toevoegen dat het ontwikkeld is door UIC. En dat is weer zijn Franse afkorting.
Ach, die Franse weer.
Ja, voor de Union Internationale des Chemins de Fer. Eigenlijk... is het de Internationale Treinunie.
Oh.
Dus hij is na de Tweede Wereldoorlog is de Europallet bedacht door verschillende nationale treinvervoerders.
Maar bestaat die echt al sinds de Tweede Wereldoorlog?
Net daarna, ja.
Oh, dat wist ik dan weer niet.
Nee.
Maar toen werd het niet zoveel gebruikt als nu.
Ja, met name in treintransport dus als eerste. En hij heeft inderdaad vaste afmetingen van 800 mm bij 1200 bij 144. en het fijne daarvan is dat je natuurlijk gewoon makkelijk in kan boeken en makkelijk kan bepalen of vracht wel of niet mee kan.
Ja. Als het dan niet buiten de pallet uitsteekt. Wat je heel vaak
dat is
hebt.
Inderdaad wel een ding. Ja. Of dat je, en dat je dan van dat folie hebt, dat in de pallet een beetje ingezakt en dan blijft het plakken en dan flikkert alles om.
Ja.
Ja. Ja, jullie horen dat wij zijn ook echt chauffeurs geweest. Maar ze hebben inderdaad een vaste waarde. En die waarde is afhankelijk van beschadigingen. Namelijk een bovenplank die los is. Of een klos die scheef staat. Maar het mooie is van die waarde is dat mensen er zuinig mee omgaan.
Ja.
Want dat, heb je als je
en dat je dus ook pallets ruilt, zeg maar. Dus
ja, want eigenlijk zit er dus geen statiegeld op. Maar het is een ruilsysteem. Ja. En ergens iemand achter de schermen zal dan bepalen wat zo'n pallet waard is. En er zitten natuurlijk allemaal vage pallethandelaren tussen en zo. Maar
is er geen nieuw bedrag op een euro pallet te zetten?
Volgens mij is dat 27 euro.
Okay.
En afhankelijk van hoe heftig die beschadigd is, kan het tot 7 euro zakken.
Okay.
Ja. En er zijn zo'n, ik heb het even opgeschreven, maar ik denk ook weer verwijderd. Ongeveer 4500 bedrijven die hierin mogen handelen.
Oh.
Die ze mogen produceren en repareren. Dat
Europees
ook,
gezien.
Europees gezien, ja. Hoeveel denk je dat er in omloop zijn?
Ja, jeetje, dat moeten de miljoenen zijn.
Ja, hoeveel? 1, 2, 3,
10.
450 miljoen.
450 miljoen.
Ja.
Dat zijn er best veel.
Ja, dat zijn er best veel. Ja.
Ik heb het namelijk ook wel eens dat ze ook gerepareerd worden.
Ja, dat is dus noodzakelijk, want ze verliezen hun waarde.
Ja.
En dat mag dus alleen bij erkende bedrijven. En officieel is dus bijvoorbeeld een kapotte bovenplank reden tot reparatie. Een gescheurde bovenplank. Een klos die ontbreekt of is gescheurd. Een scheefstaande klos die meer dan 10 mm uitsteekt. Blootliggende spijkers.
Ja.
Houtrot, houtworm.
Ja, duidelijk.
Vervuiling. Meerdere grotere splinters.
Weet je wat ik dan altijd zo droevig van word? Ik heel soms rij ik nog wel eens. En dan heb ik ook wel eens te maken met europallets.
Mm-hmm.
En dan ik kan daar redelijk goed mee omgaan. Want dan wordt het of los ik zelf met een pompwagen. En dan dat is meestal. De pompwagens hebben meestal de lengte voor een blokpallet. Dus als je die helemaal in een europallet rijdt, dan kraak je de europallet.
Ja, helemaal mooi met een elektrische pompwagen. Ja. Dan gaat dat heel eenvoudig. Ja. Ja.
Zo'n BT waar je ook op kan staan, zeg maar. Dan heb je dat gevoel dan wat minder. Ik was toevallig, heb ik afgelopen zaterdag ook gereden. En toen was er dus een collega, ik wil niet zeggen waar die waar ik vermoed dat die vandaan komt. Die reed, of tenminste deed een poging tot het lossen van europallets. En ik hoorde verschillende keren zo, zeg maar. Dus ik dacht,
als je hem in de lengte pakt, gaat dat goed. In de breedte moet je even je kopie erbij houden. Ja. Sommige bedrijven hebben ook van die soort van omklapdingen.
Ja,
die je
klopt,
dan
zodat je hem op de maat van een europallet.
Slim.
Dat is slim, ja.
En een ontbrekende codering is ook reden tot reparatie.
Okay.
En misschien wel het belangrijkste, ze krijgen een fytosanitaire behandeling.
En dat houdt in dat ze
Een warmtebehandeling krijgen en begast worden. Zodat alle eigenlijk schadelijke organismen gedood worden.
Okay. Ja, dat is wel lekker.
Gunstig, toch?
Ja.
Ja, nou dat was eigenlijk wat ik over Europallets te vertellen heb.
Nou, ik vond het vermakelijk.
Heb jij een pallet waar je een hekel aan hebt? Een soort pallet?
Ja, eigenlijk wel wat meer. Amerikaanse pallets. Want daar kan je gewoon niks mee. Daar kan je überhaupt
Die moet je stuk maken om ze eigenlijk te kunnen gebruiken.
Daar kan je eigenlijk amper in met een pompa. Ik vind Düsseldorf is ook heel vervelend.
Welke zijn dat?
Die waar eieren altijd op staan. Van die hele kleine vierkante pelletjes die heel wankelig zijn ook.
Oh, waar de klossen niet helemaal op de hoeken zitten, maar een beetje naar binnen.
Er zitten ijzeren dingetjes. Een soort ijzeren beugels zitten eronder in plaats van
deze heb ik dan nog nooit mogen aanschouwen.
Nou, ik denk dat een aantal chauffeurs nu inderdaad, denk ik
onmondig,
dat zijn echt kut dingen. En een aantal chauffeurs die zullen dan ook denken, hallo, moet je gewoon maar weten hoe je ermee om moet gaan.
Ja.
Nou, dat klopt, dat weet ik ook niet. Dus daarom vind ik het kut pallets.
Ja.
Sorry.
En die plastic pallets?
Gewoon als in
Ja,
van die je veel in de voedingsindustrie ziet, zeg maar.
Die je zo, als je net iets te lomp erin gaat, dat je ze, dat er zo dat je er een gat in beukt meteen met je pompwagen.
Ja, daar heb ik geen moeite mee.
Oké, jij kunt daarmee omgaan? Of je denkt dat gat, dat maakt je niks uit?
Een combi daarvan.
Oké, okay, ja, mooi. Ja. Mooie insteek. Ja. Ah, insteek.
Leuk.
Ja. Oké, nou ja, dat was het over Europellets. De volgende keer zijn we bij de F van Ferdinand.
De F van, ik zit nu even te denken
Rustuk.
Van... ja, het is ook niet onbelangrijk. Van Fullerbak, bijvoorbeeld.
Ja, of Food.
Ja.
Of?
F-Max.
Je blijft gewoon in de Ford-termen.
Ik denk file. Dat is inderdaad wel een goede.
Frustraties.
Overigens wil ik het ook nog even roepen. Luister jij nu, terwijl jij woorden met de F blijft roepen, prima. Vergeet hem, mensen. Heb je vragen? Heb je ideeën voor onderwerpen? Ideeën voor het asfaltalfabet? Schroom niet en mail naar redactie@truxar.nl.
Ja, of zet iets onder deze aflevering in de comments.
Ja, en dat kan ook, kijk ik even naar de camera, dat kan ook op YouTube natuurlijk, want daar is deze podcast ook te zien.
Ja, en mensen op YouTube, als je naar onze podcast luistert of kijkt, wij zijn heel nieuwsgierig.
Waarom?
Hoe en waar? Zet je dit op je telefoon aan en staat die telefoon dan in je telefoonhouder en kijk je dan met een schuin oog of kijk je niet?
Of zit je 's avonds op de bank?
Naast je lief.
Naar deze podcast te kijken.
Ja, wat kan? Ik bedoel,
ik vind het grappig. Het klinkt wel heel tegenstrijdig dat je naar een podcast kijkt. Maar dat is wel de tijd waarin we zitten.
Ja, dus wij zijn er gewoon heel nieuwsgierig. Dus al die mensen die naar de podcast kijken.
Ja.
Laat iets van je horen.
En als je niet kijkt, mag je ook iets van je laten horen.
Ja, je mag ook gewoon zeggen, ga zo door.
En volgende keer is Freek weer.
Ook met een F trouwens.
Nou.
Nou, leuk. Nou, bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende.
Tot de volgende.